Goedemorgen.
Nou, mijn naam is al genoemd. Ik zal het compliment overigens doorgeven aan mijn moeder. Die heeft de naam bedacht. Ik had er zelf niet zo veel over te denken. Maar mooi jullie te ontmoeten. Mag je dan voor het eerst zijn. Mijn naam is dus Liebrecht Hellinga. Ben voorganger van de Baptistengemeente Appingedam. Zal ik de gemeente maar de groeten overbrengen van jullie? Volgende week doe ik. En ik sta inmiddels 5 jaar in Appingedam. En daarvoor in andere gemeentes. Ik was 23 toen ik begon als voorganger zijnde. Veel te jong. Achteraf had ik zoiets van, nou ja, dat ik het overleefd heb, dat is godswonder. Misschien moet ik zeggen dat de gemeentes me overleefd hebben, dat is ook godswonder. Maar... En inmiddels dan mag ik in, dus de vierde gemeente mag ik in Appingedam staan. En dan vind ik mooi, want als Grunninger ben ik weer terug in Grunningen. Dus, kijk, we verstommen elkaar er. Goed. Nee, mooi om jullie te ontmoeten. En nou ja, straks bij de koffie, daar babbelen we misschien nog wel even met elkaar. Toen ik christen werd, eigenlijk moet ik dan zeggen, ik kan er een heleboel over vertellen, dat doe ik een andere keer, denk ik. Maar toen ik christen werd, toen ging de Bijbel eigenlijk voor mijn leven. Herken je dat? Ik ben wel grootgebracht, in een kerkelijk gezin. En later is er van alles gebeurd in het gezin en later kwam het geloof echt binnen. En er werd altijd uit de Bijbel gelezen en dat was echt zo'n doe-ding, want dat hoort erbij. Ken je dat een beetje? Dat je de Bijbel ging lezen na het eten en ik begreep er werkelijk geen hout van. Maar toen ik na een aantal jaren en nogal een wilde jeugd uiteindelijk christen mocht worden, ging de Bijbel ineens voor mijn leven. En weet je wat mij is opgevallen? Mag misschien de presentatie aan. Wat mij uiteindelijk is opgevallen is dat die Bijbel zo ontzettend eerlijk is. En daar bedoel ik dit mee. Je ontmoet allerlei mensen. En dat zijn geen verheven mensen. Ja, een aantal misschien wel. Maar het zijn vooral mensen zoals jij en ik. En wat mij vooral boeide was, je herkent dingen soms van jezelf in die mensen die in de Bijbel staan vermeld. Je kijkt als het ware in de keuken van sommige mensen, sommige gezinnen. En soms zie je ook dingen totaal niet goed gaan. En soms zie je gebeurtenissen dat je denkt van wow, wat gaaf. En dan komt er direct zo'n boodschap van, weet je, dat mooie wat hier gebeurt, dat kan ook in jouw leven plaatsvinden. Maar wat mij ook raakte, en misschien komt dat door wat ik heb meegemaakt, maar wat mij ook raakte is, je gaat mensen ontmoeten die met zichzelf worstelen. En wie doet dat af en toe niet? Worstelen met jezelf. Kijk, het liefst wil je dat natuurlijk vermijden. En wil je in het leven staan als iemand die het allemaal wel kan. En die het allemaal wel weet. Die het allemaal wel doet. Maar soms worstel je ook met jezelf. Dan heb je zoiets van, wat moet ik hiermee? Waarom reageer ik zo? Waarom gebeurt me dit? Hoe ga ik hier nu weer mee om? En worstelen met jezelf is op zich geen probleem. Dat overkomt iedereen. Maar als je blijft worstelen met jezelf, dan is het wel een zorg. En dan doe je er ook goed aan om hulp te zoeken. Laten we eerlijk zijn, in onze samenleving, of in Muntendam is het totaal anders, maar in onze samenleving is het vreemd als je met jezelf worstelt. Want je moet zeker zijn van jezelf. Je moet weten waar je staat en wat je doelen zijn en hoe je ze moet halen en hoe je succesvol moet zijn. Maar wie ben je als je thuis bent? Als je dan weer in je eigen vertrouwde omgeving bent en als die vragen komen. Weet je, voor God is het dan eigenlijk helemaal niet vreemd dat je dan soms worstelt met jezelf. En in de Bijbel ontmoet je ook verschillende mensen die worstelden met zichzelf. En een van die mensen is David. Want David is bekend dat hij eigenlijk zijn hele leven lang behoorlijk heeft geworsteld met wie hij zelf. Je komt het vooral in de psalmen tegen. David leert ons ook ontzettend eerlijk te zijn. Daarom mag ik David wel. Maar hij ontdekt ook iets anders in het leven van David. Namelijk, als je worstelt met jezelf, dan ben je ontzettend kwetsbaar voor heel domme keuzes. Maar tegelijkertijd, als je durft toe te geven dat je het echt niet altijd weet en dat je soms een beetje onzeker bent, ben je tegelijkertijd ook heel gevoelig voor de goedheid van God. En dan ontdekken we in de geschiedenis van David, die zo ontzettend bekend is, die geschiedenis waarin hij is vreemd gegaan met Batsheba. En ik stel voor dat we dat met elkaar gaan lezen. Een aantal versen daaruit. Maar mijn gewoonte is, voordat we de Bijbel gaan lezen, om eerst met elkaar in gebed te gaan. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we elkaar en u zo mogen ontmoeten. Heer, het is net alsof u hier gewoon persoonlijk aanwezig bent. En anders, God, daar verlang ik naar. Heer, dat we ons vertrouwd mogen weten bij u. Als u zegt dat u ons door en door kent, als u zegt dat u ons door en door wil kennen, Heer, dan is niet alleen alles bekend bij u, maar dan mogen we ons heel vertrouwd weten. En daarom vraag ik u, Heer, wees zo in ons midden. Laat ons zien wie u bent en laat ons zien, Heer, hoe u kijkt naar mij, naar ons. En laat het dan zo zijn, God, dat als u tot mij spreekt, Heer, dat ik mijn deur durf open te zetten, mijn hart durf open te stellen, heel eerlijk durf te zijn naar u. En vul mij dan maar met uw geest, Heer. En als er dingen in mijn leven zijn waar ik mee moet stoppen, mee moet afrekenen, of waar een verandering in dient plaats te vinden, God, spreek me dan maar aan en laat het gebeuren in de naam van Jezus. Amen. Zullen we met elkaar lezen? Ik hoop dat je een Bijbel hebt meegenomen of dat je een Bijbel-app op je telefoon hebt. Dan zullen we met elkaar lezen. 2 Samuel hoofdstuk 11. En eerste 6 verzen. Dan lezen we dit. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken. Dat vind ik zo'n rare zin, hè? Dat vind ik zo'n aparte zin, hè? Is je wel eens opgevallen? Het is net alsof daar, even tussen haakjes, even tussendoor. Het is net alsof daar op dat kalender wordt gekeken. Ja, het is weer oktober. Het is 22 oktober. Het is 22:45. Het is weer tijd om oorlog te voeren. Dat lijkt toch zo? Nou ja, zo staat het misschien in onze vertaling. Wat eigenlijk wat hier wordt bedoeld is dit. De wintertijd is voorbij. Er brak een nieuwe periode aan. En er moest worden gestreden, want als je even kijkt naar hoofdstuk 10, een vers daarboven, dan lees je dat er spanning was. Er was een strijd gaande, er was spanning met de Ammonieten. En daar doelt het op. Nu moet er worden gehandeld. David, je kunt niet stilzitten. David, je moet je werk afmaken. Dat is wat hier staat. En wat doet David dan? Hij stuurde opnieuw een leger erop uit onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. En zelf bleef hij in Jeruzalem achter. En dat is vreemd. Nou lijkt het alsof hij als koning dat eventjes mocht doen en kon doen, maar hij was verdikken. Maar hij was legerleider, hij was aanvoerder, hij was de leider van het volk. En nu zei hij eigenlijk tegen zijn leger, gaan jullie maar, ik heb geen zin. En dat maakt deze versen heel spannend, want dat had gevolgen. En dan lezen we, op een keer stond hij hield dus vakantie, hij stond aan het einde van de middag op van zijn rustbed. Zijn leger was lekker aan het knokken, hij had een vakantie gepland. En hij liep wat heen en weer over het dak van het paleis. En beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batsheba, de dochter van Eliam. De vrouw van de Hetiet Uria. En David liet haar bij zich komen en hij sliep met haar. Staat er heel netjes, betekent gewoon, ze gingen met elkaar naar bed en ze hadden seks. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken, met andere woorden, ze was vruchtbaar. Daarna ging zij weer naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. We slaan een x-aantal versen over, want anders duurt het wel allemaal heel erg lang. We gaan naar vers 14. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. En in die brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten. Geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. David dacht namelijk, als haar man sterft, dan komt ook niet aan het licht dat wij iets hebben gedaan wat niet zo leuk is. En dan kan ik rustig haar verder tot mijn vrouw maken. Vers 26. De vrouw van Uria, Bathsheba dus, kreeg bericht dat haar man was gesneuveld. Ze treurde om haar echtgenoot. En toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Ze werd zijn vrouw, baarde hem een zoon. En dan dacht David, eind goed, al goed. En wij leven nog lang en gelukkig. Maar naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. David hoopte dat het stil zou blijven. Maar de profeet Nathan komt. En die zegt dan in het volgende hoofdstuk 12 vers 9. Waarom heb jij dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? Nathan verwoordt hier de woorden van God. De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen. Hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Wel nu, voortaan zullen moord en doodslag in jouw koningshuis om zich heen grijpen. Omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Tot zover de Bijbellezing. Aan de ene kant misschien een herkenbare geschiedenis, misschien veel vaker gehoord. Aan de andere kant ook een hele vreemde geschiedenis. Een pijnlijke geschiedenis. David was op het hoogtepunt van zijn macht. En er was relatieve vrede in zijn rijk. Je zou kunnen zeggen, hij had zijn schaapjes op het droge, had alles voor elkaar. En nou zet hij alles onder spanning. Gewoon één domme daad. Wat je hier leest is dit. Van grote held en van erkend leider waar mensen tegen opzagen, verviel hij in een overspelige moordenaar. En deze geschiedenis bracht David niet alleen in problemen, maar ook zijn gezin in grote problemen. En hoe kon het nou gebeuren? En veel belangrijker is misschien nog wel de vraag, wie is God in deze geschiedenis? Aan de ene kant dus een hele bekende geschiedenis. David pleegde overspel met Bathsheba. En toen zij zwanger bleek, zorgde hij ervoor dat haar man Uria werd gedood. En om te voorkomen dat hun overspel bekend zou worden, wilde hij het als een geheim verzwijgen. Terwijl het hele paleis gonsde van de roddel. Spanning alom. Maar er is iets vreemds. Vaak wordt David hier aangewezen als schuldige. Maar Bathsheba dan? Bathsheba ging niet tegen David in. En soms wordt gedacht van, ja, maar een vrouw mocht in die tijd niets. En hij was de koning, dus ze moest gehoorzamen. Ja, zo is het niet helemaal. Soms worden vrouwen in het Oude Testament vergeleken met, als ik het even mag chargeren, streng islamitische vrouwen van vandaag. Dat is niet waar. Een vrouw had wel degelijk wat in te brengen. Een vrouw had wel degelijk nee kunnen zeggen. En Bathsheba had nee kunnen zeggen. Bathsheba had nee moeten zeggen. En zij deed het niet. Sterker nog, als je de woorden of de regels of, zo je wil, de geboden van Mozes erop naslaat, was Bathsheba net zo schuldig als David. En wij kijken vooral naar David, omdat David natuurlijk centraal staat in deze geschiedenis. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. Hoe komt Bathsheba hiermee weg? Wat ik vanmorgen doe is, ik focus mij vooral op David, omdat het anders wel heel breed en uitgebreid wordt. En dan ontdek je, het is geen onbekend verhaal. Maar een belangrijke vraag is dit, waarom deed David dit? Hij had momenteel al 7 vrouwen. Vrouwen waarvan hij hield, vrouwen die ook genoemd zijn, vrouwen die gewaardeerd werden door David, maar ook door het volk. Hij had zijn jeugdliefde Michal had hij weer terug. Waarom wilde hij dan deze onbekende Bathsheba? Weet je, het is zo gemakkelijk om David hier te veroordelen en het is ook verschrikkelijk wat hij heeft gedaan. Terecht wordt hij wat dat betreft ook wel beschuldigd. En laten we eerlijk zijn, we vinden het eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk om mensen als David dan te veroordelen, toch? We vinden het heel gemakkelijk. Als iemand iets heeft gedaan wat overduidelijk fout is, dan is het heel gemakkelijk om met de vinger te wijzen. En om te zeggen van, goh, wat is dat toch een smeerlap zeg. Pleit je jezelf tegelijkertijd vrij, hè? Dan maak je van jezelf iemand die het beter weet. En wat bereik je ermee? Wat bereik je ermee? Weet je, er is zoveel meer in dit verhaal. Er is zoveel herkenning in dit verhaal. Wat God vooral deed door middel van de profeet Nathan, was David confronteren. Wat Nathan deed was als het ware dit. Hij hield David een spiegel voor. David moest in de spiegel kijken. Stel je nou eens voor dat God jou vanmorgen in de spiegel voorhoudt. Wat is je eerste reactie? Heb je zoiets, mijn haar zit niet goed? Nou, ik bedoel, mijn haar zit niet goed. Wat is je eerste reactie? En waarom liet God David in de spiegel kijken? Om David even lekker te beschuldigen? Om even in te wrijven hoe verkeerd hij was? Nee. God liet David in de spiegel kijken. Hij laat jou en mij vanmorgen in de spiegel kijken. Niet om af te wijzen, maar juist om weer terug te winnen. En daar gaat het om in dit verhaal. Het is zo gemakkelijk om iemand te beschuldigen. Het is zo gemakkelijk om te spreken over iemand hoe slecht en verkeerd hij heeft gedaan. Wij maken daar dan al gauw van hoe slecht en verkeerd hij is. Maar wat God doet is een spiegel voorhouden juist om terug te winnen. David, dit ben jij. Dit heb je gedaan. Waarom? En David keek toen in de spiegel. En hij schrok. Want wat zag hij? Hij zag de keuzes die hij had gemaakt. En hij realiseerde zich. Iedere zonde is mijn eigen keus. Ik kan wel zeggen, het kwam door de omstandigheden. Ja, ik was wel eens afgeleid. Ik heb ook zo'n grote druk. En ik heb het ook zo moeilijk en lastig als koning. Ja, en dan had zij daar maar niet moeten baden. Stomme Batsheba, had dan een bikini aangetrokken of zo. Ik bedoel, er zijn zoveel excuses te bedenken. En hij realiseerde zich toen hij in de spiegel keek van, ik heb die keus gemaakt. Ik ben het. Er valt hier geen excuses te bedenken. En al die excuses zijn niets anders dan flauwe praatjes om te zeggen, ik wil niet de verantwoordelijkheid nemen voor mijn keus. En David doet het wel. En hij ontdekt, elke zonde heeft vernietigende gevolgen. Iedere zonde, hoe klein het in jouw ogen ook is, maakt dingen in je leven gewoon kapot. En het erge is, en dat realiseerde David zich, ik laat het zelf toe. Ik doe het zelf. En hij had zichzelf in de problemen gebracht, hij had zijn gezin in de problemen gebracht. Maar hij zag nog iets anders. Elke zonde heeft een verhaal. En toen kwam het karakter van David boven. David was de man die worstelde met zichzelf. Hoe leren we David kennen? Misschien ken je het verhaal. God was niet zo blij met koning Saul. En dan was daar de profeet Samuel. En Samuel moest een nieuwe koning gaan zalven. En Samuel ging naar het gezin waar David in woonde. Ken je het verhaal? Dat eerst de oudere zoons bij Samuel kwamen en God zei iedere keer, nee, niet jij, niet jij. Jij bent niet de koning. En toen waren er geen zonen meer. En toen vroeg hij aan de vader, vader Isaï, heb je nog een zoon? Want bij jou moest ik toch een zoon zalven tot koning. Heb je nog een zoon? En wat zei Isaï toen, en dat is tekenend voor David. Ach, verdraait nog wat toe, ik heb nog een zoon. Ach, verdraait nog wat toe. Ja, David, kom op. Wie wil David nu? Dat is die schaapherder, dat is mijn jongste. Ach, ja, David helemaal vergeten. Haal jij David even op, joh. David was het vergeten jongetje. En daar is hij zijn hele leven gebleven. En zo stond hij ook in het leven. En nu, op het hoogtepunt van zijn macht, wanneer hij zeg maar zijn schaapjes op het droge had, kwam dat weer boven. Ik hoef niet mezelf meer te bewijzen. Ik hoef mezelf niet waar te maken. Wie ben ik nu? Waar sta ik nu? Weet je, als je dan worstelt met jezelf, dan ben je kwetsbaar voor hele domme keuzes. Maar als je worstelt met jezelf, dan sta je ook open, meer open voor Gods goedheid. En dat was wat Nathan hoopte. Wat zou jij doen? Als jij wordt geconfronteerd met jezelf, zoals David werd geconfronteerd. Met andere woorden, wie ben jij als je in de spiegel kijkt en eerlijk moet zijn? Want dat is wat David wel deed. Toen hij in de spiegel keek, werd hij eerlijk. En hij erkende zijn zonde. Hij beleed zijn fout. Ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan mocht toen ook zeggen, de Heer vergeeft u die zonde. U zult niet sterven. Maar valt je ook iets op in dit stukje? De gevolgen van zijn daad bleven wel staan. Weet je, als je je zonde beleidt en zegt van ik heb er zo'n spijt van dat ik die keuze heb gedaan, dan zegt God niet van oké, dan vergeef ik je en dan maak ik het nu helemaal weer goed voor jou. En dat doet hij niet. De gevolgen van zijn daad bleven staan. Is dat eerlijk? Is dat gemeen? Is dat... Nee, dat zijn de gevolgen van je zelfgemaakte keus. Zodra jij een keus maakt, kies je ook voor de gevolgen, of je ze wil of niet. Of je het leuk vindt of niet. Maar David ging wel de goedheid van God hier zien. Toen hij in de spiegel keek, werd hij weer eerlijk. Hoe zou jij hier dus de goedheid van God kunnen zien? Stel dat zoiets jou zou overkomen. Je hebt zo'n spijt van een bepaalde keus. Je had zo gehoopt dat je het anders had gedaan. En nu heb je de kans om te veranderen. Hoe ga je hier de goedheid van God zien? Ik laat het je zien. David zegt in Psalm 51 tegen God, u hebt mij gebroken. Wat bedoelde David? Bedoelde hij alleen dat Nathan hem een flinke druim de oren had gegeven? Niet alleen dat. Het was niet leuk. Maar David moest wel wakker worden. Hij had zich puur door zijn gevoel laten leiden. Weet je, als je door je gevoel laat leiden, wat vandaag de dag nogal in is, als het goed voelt, is het ook goed, zeggen we soms. Het is flauwekul. Het is pure flauwekul. Het gaat niet om als het goed voelt. Dan is het net alsof de duivel achter je staat. Heb maar een lekker gevoel. Heb maar een lekker gevoel. En zodra je toehapt, laat hij je vallen als een baksteen. Je ziet het in het leven van David. Het voelde goed. Hij luisterde naar zijn gevoel. Dan zie je niet meer de goedheid van God. Als je puur naar je gevoel luistert, dan zie je alleen maar wat je zelf wil. Wat David had moeten doen was, hij had zich moeten houden aan zijn verantwoordelijkheden. Het was een tijd van oorlog. Het was zijn taak om zijn leger te leiden. In plaats van lekker vakantie houden op het dak van zijn paleis in Jeruzalem. Dat werd duidelijk in... U hebt mij gebroken. Maar waarom liet hij zich dan door zijn gevoel leiden? Wel, als je worstelt met jezelf, en dan is het gevaar zo groot, dat je je puur door je gevoel laat leiden. En als je je alleen door je gevoel laat leiden, dan ga je brokken maken. En je ziet het bij David. En het gevolg was dan ook dat hij heel domme dingen ging doen. Hij zag die prachtige Batsheba. En hij bleef maar kijken, en hij bleef maar kijken. En hij wilde gewoon seks met haar hebben. Waarom zei Batsheba geen nee? Had ze het maar gedaan. Maar alles wat David had, zijn 7 vrouwen, zijn jeugdliefde Michal, zijn rijk, zijn vrede, alles gooide hij in 1 keer weg voor maar one night stand. alles kapot. En hij realiseerde zich, ja, ik heb heel domme dingen gedaan. Hij erkende dat zijn hart onzuiver was geworden. En de worsteling werd alleen maar groter en groter en groter. Maar hij realiseerde zich ook, God laat mij wel in de spiegel kijken. Om maar één reden. Om maar één reden alleen. Hij heeft mij blijkbaar lief. En dat is de reden, de enige reden waarom hij mij confronteert met wie ik ben en met wat ik doe. Hij heeft mij blijkbaar lief, want anders riep hij mij niet terug. Hij heeft mij blijkbaar lief, want anders stelde hij mij niet voor nieuwe keuzes. En ja, het doet pijn en nee, het voelt niet leuk, maar ik sta hier wel op een nieuw kruispunt. Hier kunnen dingen radicaal veranderen. En daarom ook zijn gebed. God, schep in mij een nieuw, een zuiver hart. Dat ik eerlijk mag blijven. Dat ik goede keuzes mag maken. Laat mij niet leiden door mijn gevoelens, alleen maar door uw geest en door uw woord. En David realiseerde zich ook. Ja, maar de gevolgen van mijn keuze neemt God niet weg. En daarom bad David ook. Vernieuw mijn geest. Vervul mij met uw geest en maak mij standvastig. Houd mij vast. Hier durft David te erkennen, ja, ik worstel regelmatig met mezelf. En blijkbaar is dat voor God geen enkel probleem. Want hij wil je dan helpen om standvastig te worden. Door zijn woord, door zijn geest, erkent God wie jij bent. En helpt hij je om nieuwe keuzes te maken. Maar dan moet ik er zelf wel eerlijk zijn. Oprecht. En dan merk ik, ook dan merk ik pas. Als ik oprecht ben naar God, dan wijst hij mij niet af. Dan houdt hij me juist vast. Weet je, als je worstelt met jezelf, dan ben je kwetsbaar voor domme keuzes. En tegelijkertijd kun je ook zo gevoelig zijn voor de goedheid van God. Ik wil het je zo graag laten zien. Ja, David heeft domme keuzes gemaakt. En die keuzes hadden ook verregaande en diepe consequenties. Lees de geschiedenis van David maar. Maar daarmee is de geschiedenis niet afgelopen. Wat je in Davids leven dan gaat ontdekken, is wat Paulus bijvoorbeeld zal gaan zeggen. God wil alle dingen laten meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. Is dat wat je gelooft? Is dat wat jij ook gelooft? God wil alle dingen laten meewerken ten goede als je hem lief hebt. Ik heb gewoon even een heel eerlijke vraag. Durf je dat te geloven? Ja? Durf je dan ook te denken aan die keus waar jij spijt van hebt? Durf jij dan ook te denken aan dat moment wat je zo graag anders had willen doen? Waar je liever niet over wil hebben. Durf je daar even heel eerlijk over in te zijn nu? Denk eens aan dat moment, aan die woorden, aan die breuk, aan dat kwetsend gebeuren. Zie je het voor je? En dan deze belofte. God wil alle dingen laten meewerken ten goede voor wie hem lief hebben. Wat je in Davids geschiedenis mag ontdekken is, zelfs die grote zonde wil God laten meewerken ten goede als je hem lief hebt. Durf je zo ver te gaan? Dan kijk jij in de spiegel van God. En dan ga je ontdekken, God wijst mij niet af. Hij wil mij juist terugwinnen. En wat er ook in mijn leven heeft plaatsgevonden en hoe dom ik soms ook ben geweest, hij wil daar iets goeds mee doen. Nee, hij neemt niet de gevolgen weg van mijn gemaakte keuzes, maar wel kan hij mijn leven herstellen. En dat heeft David ervaren. En wat er dan ook gebeurt, het zijn uitdagingen waarvan God zegt, kom maar met mij mee, ik heb een geweldig licht voor ogen. En we gaan het samen in, we gaan er samen in. Ik wil alle dingen laten meewerken ten goede. En ondanks zijn dom en zondige keuzes werd David wel een man naar Gods hart genoemd. Dus ook ondanks de pijnlijke gevolgen van zijn keus was Davids overwinning: u legt uw hand op mij en uw rechterhand zal mij vasthouden. Dan moet je eens voorstellen, hoe je hier ook zit, deze morgen zegt God dit tegen jou: mijn rechterhand zal jou vasthouden. Kom. Durf je dan ook te kijken in de spiegel van God? Durf je naast David te staan in deze? Of ben je misschien toch een beetje bang van wat je gaat zien? Maar je gaat zien wie je werkelijk bent en wat je werkelijk hebt gedaan. En tegelijkertijd ga je iets anders zien. Je zal als het ware de geest van God zien, die jou ervan wil overtuigen. Welke keuzes je ook hebt gemaakt. Jij bent een zoon, je bent een dochter van de Allerhoogste God. En je bent geliefd door Hem. En Hij ziet het met je zitten. Ja, Hij confronteert je met jezelf. Om maar één reden. Hij heeft je lief. En Hij ziet je een prachtige toekomst voor ogen om samen met Hem in te gaan. Amen.